Geweldig om zo God groot te maken en om Jezus groot te maken, die is opgewekt uit de dood. Wat een prachtig iets is dat om te mogen vieren. En soms dan betrap ik mezelf er wel eens op en misschien herken je dat wel, dat je misschien wel te gemakkelijk praat over het feit dat Jezus is opgewekt uit de dood. Te gemakkelijk in de zin van dat de diepte daarvan wat weg kan raken, omdat je te veel en te vaak en te makkelijk gebruikt. Ben ik de enige? Wie herkent dit met mij? Ah, toch zeker 10. Mooi. Wil iemand voor mij bidden misschien dadelijk? Dat mag. Ja. Dan is het voor deze 10 de volgende woorden. Die zijn zo belangrijk. In Romeinen hoofdstuk 1, daar staat het volgende. Daar begint eigenlijk Paulus aan de gemeente van Rome. Die zegt, Paulus, een dienstknecht van Jezus. Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. En wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen de zoon van God te zijn door zijn opstanding uit de doden. Namelijk Jezus Christus, onze Heere. Wat een begin. Jezus, eigenlijk worden hier twee dingen bij elkaar gebracht die ook zo door heel de Bijbel heen naar ons toe komen. Aan de ene kant is dat hele menselijke verhaal, dat ons verhaal zeg maar als mensen, geschapen door God, in zonde gevallen, door de geschiedenis heen, is God een weg gegaan met mensen. Dat stuk van God met mensen, ons verhaal met God en Gods verhaal met ons, dat is overal doorheen verweven. Het is ook wat makkelijker grijpbaar vaak voor ons, omdat we daar gevoel bij hebben, iets kunnen zien, iets kunnen bedenken. Maar er is ook die andere kant. Er is die andere kant dat daar een grote en heilige God is, die in de hemel zit, waar de engelen zijn, waar later in Openbaringen zichtbaar wordt dat daar die 24 tronen zijn met die 24 oudsten die daar hun kroon op een bepaald moment neerwerpen. De 4 dieren die alleen maar heilig, 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 die heilige omgeving. Wij kunnen ons daar bijna geen voorstelling van maken, want alles wat we ons daarbij voorstellen, gaat waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, tekortschieten. Dat is zo groot, zo heilig, zo onvoorstelbaar mooi. Ons verstand is te klein daarvoor. Zelfs ons voorstellingsvermogen is te klein daarvoor. Dus je hebt dat hele grote, onverklaarbare, ongrijpbare, onvoorstelbare, en je hebt dat menselijke, tastbaar, voorstelbaar, toepasbaar op onszelf. En die twee dingen lopen door heel de Bijbel heen door elkaar. En zelfs in deze 4 versen loopt het door elkaar. Het is Paulus die een dienstknecht is van Jezus Christus, een geroepen apostel. Hij is afgezonderd tot het evangelie van God, de goede boodschap van God. Dat hij van tevoren al had beloofd in de profeten. Daar wordt het al wat moeilijker. Want dan hebben we profeten. Hoe waren die oud-testamentische profeten dan? En hoe sprak God dan tot die profeten? En wat zeiden dan de profeten? En hoe wonderlijk is het dat alles wat die profeten vertelden uitkwamen of nog uit gaan komen? En dan zie je al dat de aarde en de hemel met elkaar meebewegen. Dat de hemel betrokken is op de aarde. Dat God betrokken is op jou, dat God betrokken is op Israël, dat God betrokken is op alles wat er gebeurt hier. En dat hij beloofd heeft dat hij er alles aan zal doen om ons als mensen weer bij hem te krijgen aan zijn vaderhart. En dan is dat, die belofte was ten aanzien van zijn zoon en dan komt dat aardse weer, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Hier hebben we het kerstfeest. Het geslacht van David. Hij is naar het vlees geboren uit het geslacht van David. Kerstfeest is in de wereld een heel groot feest. En ook bij heel veel christenen mag dat een heel groot feest zijn. Want zonder kerstfeest geen Goede Vrijdag. En zonder Goede Vrijdag geen Pasen. Maar zonder Pasen ook geen Pinksteren. Dus wat is nou het grootste feest? Voor de een is het dit, voor de ander is het dat. Ik heb tijden gehad, ik dacht, kerstfeest, dat is het grote feest. En later dacht ik, de Pasen, dat is het. En toen kwam ik in een periode en dacht, ja, maar Pinksteren, dat... Ja, het hoort bij elkaar. Het is allemaal zo groot. Gods Zoon die mens werd, dat kunnen we zien, dat is tastbaar. Goede Vrijdag, Gods Zoon die sterft aan het kruis, onvoorstelbaar. Niet dat er een mens aan een kruis sterft, maar dat Gods Zoon aan het kruis sterft. En dan de opstanding uit de dood. Nou, dat is helemaal onvoorstelbaar, want dat is precies wat God deed. Romeinen 8 zegt dat hij door de Heilige Geest Jezus opwekte uit de dood, zodat hij op de derde dag weer leeft. Dat de dood is verslagen. En dan staat hier, wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht, met dynamis, daar komt ons woordje dynamiet vandaan, met zo'n kracht bewezen. De Zoon van God te zijn door de opstanding. De opstanding uit de dood liet zien dat Jezus Christus, onze Heer, de Zoon van God is. Omdat God zelf hem opwekte uit de dood. En daar zie je een heel hemels gebeuren, wat verborgen was in een graf, wat niemand zag, waar de vrouwen naar op weg waren om Jezus' lichaam verder te verzorgen. En ze kwamen aan, Ger heeft het gelezen, en de steen was al weggerold. En dan komen ze daar. En dan beseffen ze nog helemaal niet wat er gebeurt. En wat er gebeurd is. De steen is weg. Maar wat er gebeurd is, dat zal later pas duidelijk worden, is dat die gebeurtenis die daar plaatsvond, de totale geschiedenis veranderd heeft. Zowel de geschiedenis van deze aarde waarop wij leven, als de geestelijke wereld waarin wij leven. Alles is veranderd door de opstanding van Jezus Christus. Johannes mocht daar iets van zien toen Jezus aan hem verscheen en zei, ik ben dood geweest en ik leef en ik zal tot een eeuwigheid leven en ik heb de sleutels van het dodenrijk. Met andere woorden, de dood is niet langer meer een op zichzelf staand iets, is niet langer meer iets wat het gevolg is van de zondeval. Nee, de dood is inmiddels verslagen en iedereen die gelooft in de Heer Jezus Christus zal niet sterven tot een eeuwigheid. Amen. Dat is wat de waarheid is, dat is wat we mogen geloven, dat is waarin we wandelen, dat is dat onvoorstelbaar grote, want nog steeds zien we dat ons lichaam sterfelijk is. En nog steeds hebben we verdriet van het afscheid nemen van mensen. Maar onze ziel, onze geest leven door het geloof in de opgestaan en levende Heer. Dit is zo groot. Maar als we het grote niet bewaren, als we het grote niet bewaken, dan zal het kleinere ook verdwijnen, denk ik. Als we de grootheid van de opstanding van de Heer Jezus, de levende Heer die met kracht bewezen is, de Zoon van God te zijn, die de dood heeft verslagen en de sleutels van het dodenrijk heeft beetgepakt en de duivel daarmee heeft verslagen, als dat stuk wordt vergeten, dan zal het in onze mensenogen kleinere en eenvoudiger ook verdwijnen. Of er zal een kerk ontstaan die alleen maar bij de kleine dingen en de symbolische dingen blijft hangen. Wat ik daarmee bedoel, zal ik dadelijk proberen uit te leggen. Maar de paasgeschiedenis. We hadden geneigd om over het paasverhaal te spreken, maar een verhaal kan ook iets verzonnen zijn. Dit is geschiedenis, dit is gebeurd. De paasgeschiedenis laat zien dat er een God is die betrokken is op zijn schepping, die betrokken is op zijn schepselen, die betrokken is op jou. En de opstanding van Jezus uit de dood heeft alles te zeggen over jouw leven en jouw relatie met God zelf. Laten we eens teruggaan naar die geschiedenis bij het graf en dan nu vanuit het evangelie naar Johannes. Het evangelie naar Johannes, daar lezen we in vers 20, we gaan nog niet dat eerste stuk lezen. Het eerste stuk is als volgt. Maria van Magdalena gaat vroeg naar het graf toe. Samen met een aantal andere vrouwen gaan ze daarheen. En dan zien ze dat de steen van het graf genomen is. En dan gaan ze terug. En ze gaan naar Simon Petrus, staat hij dan. En ze gaan naar ook de andere discipel die Jezus lief had. Staat er dan ook nog een keer. Wie was die discipel die Jezus lief had? Johannes. Wie schreef het evangelie? Ik vind het zo leuk, hè. Weet je dat miljoenen, miljarden mensen na die tijd, in 2000 jaar tijd, hebben gelezen dat Johannes degene was die Jezus lief had. Dat is heel leuk. En dan staat er nog verder. En Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel, dat is dan... Wie is dat, die andere discipel? Johannes, Petrus en Johannes. En ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar dit vind ik ook weer zo'n glimlach. Ik weet niet waarom dat is. Maar dan staat er... Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus. En kwam als eerste bij het graf. Wie was er als eerste bij het graf? En wie schreef dit op? Ik vind het zo glimlachen. Dat 2000 jaar lang lezen wij dat Petrus heeft verloren. Dat hij als laatste daar was. Moet je even voorstellen. Johannes vond dit zo mooi om dat te laten zien. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon grappig. Als Marcus dat nou had geschreven, dan denk ik, oké. En dan zijn ze bij het graf en dan komen ze daar. En dan stopt Johannes en dan wint Petrus toch nog, want die gaat dan voorbij en die gaat het graf in. En die ziet dan daar de zweetdoeken liggen en de lijkwaden enzovoort. En dan zien ze dat Jezus lichaam weg is, zoals Maria dat had verteld. En dan staat er en dan gingen ze terug. En hij zag het en geloofde, staat er dan ook. Maar ja, wat geloven? Want er staat meteen achter, want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. En de discipelen gingen dan weer naar huis toe, naar de anderen toe. En dan komen we bij vers 11 en dat gaan we lezen. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. En aan het voeteinde, en één aan het voeteinde en één aan het hoofdeinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? En ze zei tegen hen: omdat ze mijn Here weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En zij dacht dat het de tuinman was. En ze zei tegen hem: mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. En Jezus zei tegen haar: Maria. En ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni. Dat betekent meester. En Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader en naar mijn God en naar uw God. En Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. De grootheid van de opstanding van Jezus, de kracht waarmee Jezus opgewekt is uit de dood, het grote werk wat God deed, daar in dat verborgen, in dat graf, daar waar Maria, de beide Maria's en nog een andere vrouw naartoe gingen, met z'n drieën gingen ze erheen om Jezus' lichaam nog een keer te verzorgen. Alles was verborgen geweest. En dan zien ze dat het lichaam van Jezus weg is en ze gaan naar de discipelen en twee van hen rennen naar het graf en zien dat het lichaam weg is, rennen weer terug en dan buigt Maria zich voorover in het graf en dan ziet ze daar twee engelen. Heel boeiend, net waren Petrus en Johannes daar geweest en die hadden nog niet die engelen gezien. En Maria zag de beide engelen zitten. Eén aan het voeteinde, één aan het hoofdeinde. En dan zeggen die engelen tegen haar: waarom huilt u? En dan zegt ze: omdat ze mijn Here weggenomen hebben. Ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Voel je het verdriet wat al zo groot was, is nog groter. Het wordt een soort hulpeloosheid. Waar is hij nu? En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich om naar achteren en ze zag Jezus staan. Nou, luister, daar kun je allemaal theorieën over ophangen. En ik vind het allemaal goed. Je mag het allemaal zelf weten, want het staat er toch niet. Dus je mag zelf je voorstellingsvermogen daarvan maken. De ene zegt, ja, ze zag Jezus en herkende niet vanwege haar tranen in haar ogen. Oké, mag. Of ze zag Jezus niet en herkende, of ze zag hem wel, maar ze herkende hem niet omdat Jezus met zijn rug naar haar toe stond. Ja, prima, het staat er niet. Er staat dat Maria keek en Jezus zag, maar niet wist dat het Jezus was. En als ik de rest van de Bijbel lees, en ik lees de ontmoeting die Jezus heeft gehad met bijvoorbeeld naast Maria nog de Emmausgangers. Die volgelingen van Jezus waren en gewoon met hem opliepen. En met hem praten en van hem hoorden, maar niet herkenden dat het Jezus was. Of de discipelen zelf later bij het meer van Genesaret in het noorden, waar ze naartoe waren gegaan en waar Jezus aan hen verscheen aan de oever, terwijl hij al eerder in hun midden had gestaan in het huis. Maar daar zegt hij, hebben jullie nog iets gevangen? En ze zeiden niets. Hij zegt, werf je net aan de andere kant. Nou, dat was al eerder gebeurd. En toen deden ze dat. En toen zei iemand, het is de Heere. En Petrus sprong overboord en zwom er naartoe. En toen was hij gelijk met die boot, daar staat er ook nog een keer. Dus hij had net zo goed kunnen blijven zitten. En dan vervolgens, ja. En dan vervolgens komen ze daar. En dan ligt er een visje op het vuur en ook brood. En dan staat er dat ze eten en dat er ook bij staat. En niemand durfde hem het te vragen, want ze wisten dat het de Heere was. Allemaal mensen die Jezus volgden, maar nog niet herkenden. En Maria was de eerste. Weet je hoe dat komt? En dat is mijn sterke overtuiging dat het opstandingslichaam van de Heere Jezus dus kan veranderen. En dat hij bij je kan zijn zonder dat je het in de gaten hebt. Pas als hij iets doet, bijvoorbeeld bij Maria je een naam noemen, of bij de Emmausgangers het brood breken en zegenen, of bij de discipelen zeggen, werp je net aan de andere kant uit iets wat al eerder gebeurd was, en in één keer gaan ze begrijpen en weten wie het is. Een opstandingslichaam is een ander lichaam dan ons natuurlijke lichaam. En het mooie is dat de Bijbel zegt dat aan het eind van de tijd het zo zal zijn dat iedereen die gelooft in Jezus op zal staan uit de dood. En dat het lichaam veranderd zal worden in het lichaam, het opstandingslichaam van Jezus. En dat sterker nog, dat degenen die dan nog leven opgenomen worden en in een oogwenk veranderen en een lichaam krijgen dat gelijk is aan zijn lichaam. We zullen zijn zoals hij is en we zullen zijn waar hij is. Dat is de toekomst. Dat is weer het grote. Dat is weer dat ongrijpbare. Hoe gaat er dat eruit zien? Hoe zit het dan met al de graven? Hoe zit het dan met al die mensen die overal begraven zijn? Hoe zit het dan met mensen die verbrand zijn? Hoe zit het dan met mensen die in de zee misschien verdronken zijn? Ik heb er geen antwoord op. Maar de Bijbel zegt het. En als de Bijbel het zegt en we geloven dat de Bijbel het woord van God is, dan zal het gebeuren. En als God in staat is om iets te maken uit niets, dan kan hij ook mensen opwekken uit de dood waarvan wij denken het is niets, maar hij zegt het is iets. Amen? En dat is onze God. En deze God heeft Jezus gestuurd die als mens leefde en stierf en weer opstond uit de dood. En daar staat en zegt Maria. En ze herkende hem. Rabboni. Meester. En ze wil hem vastgrijpen. En Jezus zegt, doe dat nog niet, want ik ben nog niet naar de Vader opgevaren. En dan zegt hij, maar ga naar mijn broeders toe. Heb je dat? Het is de eerste keer dat Jezus het over zijn broeders heeft. Weet je dat? Wij zingen nog wel eens liederen en wij praten wel eens over het feit dat Jezus een vriend van ons is. En dan is het vriend zijn is bijna het hoogste goed wat je kunt hebben. Je bent een vriend van God. Een vriend van Jezus. Maar Jezus heeft inderdaad eerder gezegd, ik noem jullie geen slaven meer. Maar ik noem jullie vrienden. Omdat ik alles wat mijn Vader mij bekend heeft gemaakt, dat ik dat ook aan jullie heb verteld. En een slaaf weet niet wat zijn meester doet, maar een vriend wel. En daarom noem ik jullie vrienden. En daar gaan we allemaal liederen over zingen over. We zijn een vriend. Maar hier, na de opstanding, zegt Jezus tegen Maria, ga naar mijn broers. Niet broeders, hè? Dat is niet het ouderwetse waarvan ik hoop dat we daar nou eens een beetje van afkomen. Broers en zusters zijn we van elkaar. Klinkt raar, hè? Omdat we altijd broeder en zuster gewend zijn. Ik heb wel eens verteld, ik zeg het nog maar eens een keer, in de Vrije Evangelische Gemeente, een andere gemeente is men gewend om je met broeder aan te spreken. Het werd bijna een titel. Je had de dominee en je had broeder. Ja, zo ging dat. Maar we zijn, eigenlijk is het gewoon het woord van broer en zus. En dit is wat Jezus zegt, ga naar mijn broers toe. En zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en naar jullie vader. En naar mijn God en naar jullie God. En Jezus zegt, mijn vader is door het geloof in mij en door mijn opstanding nu ook jullie vader. En mijn God, het is ook boeiend dat Jezus zijn vader God noemt. Mijn God is jullie God. Met andere woorden, we zijn één geworden. In die omstandigheid, waar Maria vol verdriet, vol uitzichtloosheid, vol vragen, waar is mijn Heer, is, daar plotseling staat de opgestane Heer Jezus bij haar, ze herkent hem niet, maar in haar omstandigheden begint hij te spreken. Hij begint in haar omstandigheden van uitzichtloosheid, van wanhoop, begint hij haar naam te noemen. Op een manier zoals alleen hij dat maar kon. Met een diepte erin, een lading erin, een geestelijke lading erin, die zij pakte in zichzelf. Waardoor ze wist, dit is de Heer. Dit is mijn rabboni, mijn meester. En in die omstandigheid, in dat grote verhaal van de grootheid van de opstanding van Jezus. En in dat verhaal van de grootheid van het verslaan van de duivel, de duisternis. In dat grote verhaal van ik heb de sleutels van het dodenrijk voor altijd in mijn handen. Is daar dezelfde Jezus bij die ene persoon, bij die ene vrouw in haar omstandigheden. De opgestane Heer die zegt, Maria. Maria. En wanhoop verandert in hoop. En verdriet verandert in blijdschap. En ongeloof verandert in geloof. Op het moment dat de opgestane Heer Jezus in jouw leven komt. Het gebeurde daarna weer. Ik ga het niet allemaal lezen. Maar daarna in Johannes hoofdstuk 20. Na de verschijning aan Maria Magdalena. Komt de verschijning aan de 10 discipelen meteen daarna. Toen het avond was, op de eerste dag van de week, zo begint het al. En de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, die waren uit vrees voor de Joden gesloten. Ze waren bang. De discipelen zaten daar en ze waren bang. Ze hadden de deuren dicht gedaan, op slot. En wat staat er dan? En plotseling stond Jezus in hun midden. Weer dat opstandingslichaam. Het had geen deur nodig die open ging. Hij stond gewoon in hun midden. Op andere plekken, daar zie je dat mensen gaan twijfelen. En hij zegt, waarom twijfelen jullie? Geloven jullie niet, want ze dachten dat het een geest was. Geloven jullie niet dat ik gewoon opgestaan ben? Ik ben geen geest, want een geest heeft geen beenderen en geen vlees, zegt hij. Nou kijk, geef mij wat te eten. En dan at hij een visje daar en wat brood. En hij at het gewoon en het bleef ook in hem. En een geest kan dat niet doen. En Jezus stond daar in het midden. Ik vind het altijd zo mooi, hè? Ik heb dat vorig jaar ook wel verteld, denk ik. Maar als Jezus zomaar in hun midden kan staan en het niet nodig heeft dat er een deur voor hem wordt opengemaakt. Heb je wel eens afgevraagd waarom dan de steen voor het graf vandaan was gerold? Om ons erin te laten en niet om hem eruit te laten, want hij had het niet nodig om daardoorheen uitgelaten te worden. De steen was weg voor ons. De steen was weg voor de vrouwen, zodat zij erin konden. En niet voor Jezus om eruit te gaan, want dat had hij niet nodig. En Jezus staat in hun midden en wat is het eerste wat hij zegt? Shalom. Shalom. Vrede, zijn jullie. In hun verdriet, in hun angst, spreekt Jezus shalom uit, vrede. En de blikken veranderen. De hartsgesteldheid verandert. En ze zijn in één keer niet meer bang. Maar ze zien hun levende Heer. Op eentje na, ze lezen dan weer ergens anders, die was er dan weer niet bij. En die kon het niet geloven toen ze het vertelde, dat is Thomas. Maar Thomas, een week later, ontmoette hij de opgestane Heer ook. Mijn Heer en mijn God, toen hij de opgestane Heer zag, hoefde hij niet eens meer zijn handen in zijn vingers, of in zijn vinger in zijn handen te steken of in zijn zij. Mijn Heer en mijn God. En zo gaat het door. Zo gaat het door. Petrus. Petrus die zijn Heer verloochende. We hebben het afgelopen vrijdag nog gelezen en gehoord. Die zijn Heer verloochende. En die vol verdriet, hij huilde, staat er, wegging. Andere evangelie zegt, en het was nacht. Nou, het was letterlijk nacht, maar ook geestelijk nacht voor Petrus. Hij had zijn Heer die hij zo altijd had gevolgd en zo wilde verdedigen. En zo had gezegd, dit zal u niet gebeuren, Heer. Hij had hem verloochend. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Lucas, hetzelfde verhaal over Maria lezen we ook bij Lucas. En daar zegt de Heer Jezus iets heel bijzonders tegen Lucas. Of tegen Maria. Hij zegt tegen Maria, ga naar mijn leerlingen toe, zegt hij daar. Ga naar mijn discipelen. En naar Petrus. Ga naar mijn discipelen en naar Petrus. Wat zegt dat over de status van Petrus op dat moment? Dat is afgevraagd. Petrus werd niet meer genoemd als een van de discipelen. En niet omdat de Heer Jezus dat niet wilde, maar omdat Petrus zelf afstand had genomen, want hij had zijn Heer verraden. Pas later bij het meer van Tiberias, het meer van Genezaret, de ontmoeting met zijn discipelen daar. Daar komt de opgestane Heer en vraagt tot 3 keer toe in verschillende woorden, zijn preek apart. Heb je mij lief? Heb je mij waarlijk lief, Petrus? Tot 3 keer toe. En steeds zegt Petrus, Heer, u weet dat ik u lief heb. U weet dat ik van u hou. En tot 3 keer toe krijgt hij een opdracht. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Bij de laatste keer wordt Petrus verdrietig omdat hij het weer moest vertellen. Maar op dat moment zie je dat Jezus tegen hem zegt, volg mij. En hij wordt weer hersteld in zijn bediening. Waar de levende Heer verschijnt, komt ook weer herstel van de roeping en herstel van je bediening. Op het moment dat hij jou aanspreekt en jij hem mag antwoorden. En als laatste zal ik Johannes noemen. De discipel die Jezus lief had. Hij heeft zoveel gedaan voor de Heer met zoveel liefde. En waar eindigt hij op een bepaald moment op Patmos? In ballingschap. En dan zit hij daar op dat eiland. En dan krijgt hij een ontmoeting met de opgestane Heer. Misschien was hij uitzichtloos, er staat er niet bij. Hij staat op dat eiland en denkt, ja, en nu? Maar ik vertrouw mijn Heer. En dan verschijnt Jezus op een manier zoals hij Jezus nog nooit had gezien. Hij herkende hem eigenlijk niet eens. Het was zo indrukwekkend dat hij als dood op de grond viel. En Jezus komt naar hem toe en zegt, wees niet bang. En sta op, want ik zal je laten zien wat hierna moet gaan gebeuren. En dan moet hij eerst 7 brieven schrijven naar 7 gemeenten in Klein-Azië. En daarna mag je gaan zien wat er gaat gebeuren hierna. En dan krijgt Johannes een blik in de eeuwigheid. Krijgt hij een blik over de toekomst. Wat gaat er gebeuren? Wat is het grote plan van God? Dus vanuit het gevangen zijn, in ballingschap zijn, op een eiland wat afgesloten is van al het vasteland en niet wetend wat er gaat gebeuren, krijgt hij in de geest iets te zien dat veel verder reikt dan de situatie waar hij op dat moment in zat. Als Jezus aan jou verschijnt, in jouw omstandigheid, waarin je misschien gevangen voelt, waarin je misschien denkt, waar gaat dit heen, kan hij verschijnen en hij kan je iets gaan laten zien van een toekomst die, waarvan hij zegt, ik leef en ik heb die toekomst in mijn handen en wat er ook gebeurt, ik zal met jou zijn. En weer verandert er iets in dit geval Johannes. Dat grote, algemene plaatje Jezus, de Zoon van God, opgewekt uit de dood door God de Vader, Jezus die zijn heerlijkheid, zijn majesteit had afgelegd, vrijwillig, niet koste wat het kost, had vastgehouden aan het aan God gelijk zijn. Deze Jezus werd opgewekt uit de dood, is later weer naar de hemel gegaan, is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader, is bekleed met alle heerlijkheid en majesteit. En hij zit daar tot op de dag van vandaag. En tot op de dag van vandaag heeft hij alle macht in de hemel en op de aarde. Overal waar wij dingen zien, waar we denken, jongens, wat gebeurt hier op deze aarde? Hij heeft alle macht. Alle macht. Niks loopt hem uit de hand. Hij schrikt nergens van, wij wel. Als je dichter naar je toe haalt, deze Jezus in jouw omstandigheden, deze opgestane Heer, de levende Heer in jouw omstandigheden, het gaat iets veranderen. Waar jij leeft, misschien wel met vragen over schuld, daar komt de levende Heer en zegt, ik heb je vergeven, ik breng jou mijn vergeving. Wanhoop, als je misschien in wanhoop zit, Jezus, de levende Heer, komt hoop brengen. Verandert het in hoop, levende hoop. Zit je met depressie, depressieve gevoelens? Hij komt en hij gaat verlichting wil hij geven in jou, omdat hij de levende Heer is die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Denk je, ik zit in de duisternis, ik zit zo gevangen, ik zit vast, ik kan het niet meer. Als de levende Heer verschijnt, zal het licht in je leven weer aan kunnen gaan. Maar als hij het uitspreekt, er zij licht, dan is er licht. Dat is hoe de Schepper werkt. Als er uitzichtloosheid is in jouw leven en de levende Heer verschijnt, dan is er uitzicht tot in de eeuwigheid. Als je leeft in angst, als je met allerlei angsten zit, dan kan Jezus in jouw leven binnenkomen en spreekt de woorden shalom. Vrede zij jou. Als je alles probeert in je leven om de dingen weer op de rit te krijgen, maar je voelt de onmacht, misschien wel in je gezin of op je werk of waar dan ook. Je voelt de onmacht. Als de levende opgestane Heer verschijnt in jouw leven, dan verandert alles door zijn almacht. Onmacht moet wijken voor zijn almacht. Zwakte wordt veranderd in kracht. Eenzaamheid. Als Jezus daar is, dan komt er een hemelse relatie. In schuld. Als je leeft, oh, die heb ik al gehad, hè, schuld. Minderwaardigheid. Als er minderwaardigheidsgevoel is en zoveel mensen worstelen met minderwaardigheidsgevoel, dan zegt Jezus en die zegt, jij bent mijn leven, mijn bloed, mijn offer waard en ik aanvaard jou altijd. Kom. Vaderloosheid. Misschien worstel je met het afwezig zijn van jouw vader in het verre verleden of misschien nu. Om welke omstandigheden dan ook. De opgestane Heer brengt je aan het hart van de Vader. Het hart van God de Vader. Gebrek in liefde. Gebrek van liefde in jouw leven. Misschien voor jezelf, misschien van anderen. Zijn eeuwigdurende. Onvoorwaardelijke. Zelfopofferende. Liefde. Zal tot een eeuwigheid jouw deel zijn. Je hoeft het alleen maar te ontvangen. Waar de levende Heer, die Heer is van alles, die met kracht bewezen is Gods Zoon te zijn, als die verschijnt in jouw leven, en dat kan ook vandaag de dag nog, misschien op manieren waarop jij het niet verwacht, omdat jij een beeld hebt van hoe dat dan zou moeten gaan, maar soms verschijnt Jezus op een manier waarop jij niet hem herkent, maar als hij dan iets doet of iets zegt, dan weet je, hij is hier. Aan deze plaats. En alles in jou. Wat negatief is. Wat moeilijk is. Zal kunnen veranderen. Door de ontmoeting met de opgestane Heer. Die jouw naam noemt. Die dat geeft aan jou wat jij nodig hebt. Op een moment dat je het niet meer verwachtte. Maar hij bepaalt. Hij is de levende. En jij mag ontvangen. Dat is paasfeest. Elke dag opnieuw. Amen. Amen. Dus we gaan danken en dan mag de muziek naar voren komen. Kom maar hoor. Vader, dank u wel voor uw goedheid. En dank u voor uw trouw. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw grote plan, Heer. Dank u, Heere Jezus, voor uw opstanding. En dank u, Heere God, almachtige Vader, dat u uw Zoon heeft opgewekt uit de dood. En dank u wel dat al die grote dingen, dat dat wereldomvattend, ja, dat het universum omvattend zal zijn, omdat alles vanaf dat moment is veranderd. De duivel is verslagen. De duisternis is te kijk gezet. De sleutels van de dood en het dodenrijk zijn weer terug in uw handen. En eenmaal zal het moment komen dat ook de dood er helemaal niet meer zal zijn. Zal in de poel van het vuur zijn geworpen, omdat u de overwinning al heeft behaald. En dank u wel dat wij gemeente van de levende Heer Jezus Christus mogen zijn. En tegelijkertijd, Heer, waar alles zo groot is, misschien daardoor zo ongrijpbaar, daar wilt u ook verschijnen in onze persoonlijke levens. En daar wilt u spreken wat u wilt spreken. En daar wilt u doen wat u wilt doen. Tot eer en glorie van uw naam. En tot eer en glorie van de naam van uw hemelse Vader. Vul ons zo met uw geest en leid ons. In de machtige naam van Koning Jezus. Amen.